Dank je. Goedemorgen. Het was een hele rit om hier naartoe te komen. Vanochtend rond 7:30, 7:45 ging ik uit huis. En ik hoop vanmiddag weer rond 1:00 of 2:00 thuis te zijn. Dat was dan mijn zondag. Maar als ik zo rondkijk en ik hoor jullie met zoveel passie en enthousiasme zingen, dan denk ik als ik thuis kom, het was zeer de moeite waard om dit te doen. Dank voor de uitnodiging. Ja, dit is voor mij de eerste keer om hier in deze gemeente te zijn. En ik heb geleerd dat als je onderwijs wilt brengen, onderwijs wilt geven, dat je eerst moet afstemmen. De mensen die managementcursussen hebben gedaan, die weten dat wel. Eerst verbinden, dan veranderen. Dus ik zal iets over mezelf vertellen, zodat jullie weten wie ik ben. Althans, een beetje weten wie ik ben. En mocht dan mijn verhaal je niet zo bevallen, kun je het altijd nog zeggen van, maar het komt door hem. En dan hoef je niet te reflecteren op je eigen gedrag. Maar ik kom uit Hattem, maar van origine kom ik uit Enschede. En even in vogelvlucht. De eerste 7 levensjaren van mij gingen heel voorspoedig. Ik groeide op in een heel gezellig gezin. En op 2 januari 1968 begon de ellende. Mijn vader overleed plotseling. Ik was 7 jaar en hij was 39. Hij kreeg een hartaanval en hij was overleden. En vanaf dat moment begon de ellende in mijn leven. Want ik bleef achter met een getraumatiseerde moeder en een broertje en een zusje. En in de jaren 60 was er nog niet zoveel aandacht voor kinderverdriet. Ik vraag me trouwens af of dat vandaag al wel wat verbeterd is. Maar dat terzijde. En ik groeide op in een sfeer van, jij moet luisteren, want jouw moeder heeft het zwaar. En ik weet nog het moment dat ik in mijn bed lag en een steen op mijn hart legde en dacht, nooit komt iemand weer dicht bij mijn hart. En mijn leven ging van kwaad tot erg. En alles wat de Heer Jezus voor aan het kruis is gegaan, dat heb ik gedaan. En zo rond mijn 18e leefde ik als iemand die een verlangen had om te sterven. Suïcidaal noemen ze dat. Totdat ik een meisje tegenkwam. En dan gaat het altijd mis. Ik ben zo blij dat God vrouwen gegeven heeft. Want dan gaat het altijd mis. En bij mij ging het goed mis. Want zij werd mijn Andreas. Zij bracht mij bij het kruis van Jezus. Zij vertelde mij, er is iemand die van jou houdt, ondanks het feit dat hij je kent. En dat kon ik me niet voorstellen. En ik boog mijn knieën voor het kruis op een zeer rationele, verstandelijke manier. Want mijn vrouw hield niet zo van dat emotionele gedoe, zei ze. En ik heb de Heer toen gezegd, op mijn 19-jarige leeftijd, ik weet niet hoe lang ik leef, maar wilt u mij tot mijn dood gebruiken tot op het bot? En nu sta ik hier. Want de rest is geschiedenis. Dat vriendinnetje werd mijn vrouw. En ondertussen zijn we 43 jaar getrouwd. We hebben 5 zonen. In de leeftijd van 42 tot 27. 7 kleinkinderen, waarvan de oudste 19 is en de jongste is 2 maanden geleden geboren. En iedereen rekent natuurlijk nu van, hè, hoe oud is die man dan? Nou, het mag allemaal, het is allemaal legaal. Past allemaal binnen de grenzen van Gods woord. En dat is een beetje zo mijn leven. Daar hebt u het vanochtend mee te doen. En door de tijd heen mocht ik leren, studeren, ontvangen, geven. En heb ik nu een jaar of 30 een eigen praktijk in Hattem. En werk ik als orthopedagoog. En in die hoedanigheid sta ik hier vanochtend. Ik sta hier niet als een dominee of als een theoloog. Maar ik denk wel dat hetgene wat ik te vertellen heb, bijbels verantwoord is. En ik wil met jullie vanochtend nadenken over het thema ons gezin als groeiplaats. En ik kan me voorstellen dat jij hier zit en denkt, maar ik heb geen gezin. Of als ik aan mijn gezin denk, dan denk ik verschrikkelijk, wat een rotgezin. Maar op een of andere manier hebben we allemaal met een gezin te maken. De kerk, de gemeente van Christus, is zijn gezin. En als je nou zelf niet zoveel met een gezin hebt, luister dan vanochtend met de oren alsof het gaat over Gods gezin. Want ik denk dat dezelfde principes daarvoor gelden. En ik wil als vertrekpunt van mijn verhaal een psalm lezen, psalm 127. Want ik ga namelijk niet heel veel bijbelteksten noemen. Dat jullie niet denken van, oh, kan dat allemaal wel? Dit is mijn vertrekpunt. Psalm 127, het eerste vers. En ik heb hem een beetje verdraaid. Ik weet niet, hij staat daar zoals het hoort, maar ik ga hem lezen zoals het niet hoort. Dus dan ben je vooraf al gewaarschuwd. Van die man, het toetst alles, geloof niks. Het toetst alles en behoud het goede. Maar ik heb het zo op mijn kaartje staan. Als de Heer het huis bouwt, is ons gezwoeg niet te vergeefs. Dat is hoopvol, toch? En realistisch. Want als je aan het opvoeden bent, dan is dat regelmatig een gezwoeg, toch? De mensen die zeggen, oh, bij ons is niks thuis aan de hand, hoor, die zijn verdacht. Of daar is meestal ook niks. Maar als je leeft met een stel vreemdelingen onder één dak en je probeert er wat leuks van te maken, dan is er gedoe. Gezwoeg. En de psalmist die beschrijft dat al. Er is gezwoeg. Maar als de Heer de bouwmeester is op de bouwplaats, dan is het niet te vergeefs. Hopeful forever. Dus we beginnen met een hoopvolle tekst. Als jouw situatie een gezwoeg is, weet dan, als hij de bouwmeester is, dan komt het goed. En we hebben het al in een van de liederen gezongen, of ik heb het in ieder geval al gehoord. Alles wat we doen voor Jezus, dat heeft eeuwigheidswaarde. Elk gezin is weer anders. Laat ik daar maar eens mee beginnen. De start van het gezin met twee unieke persoonlijkheden die opgegroeid zijn onder unieke gezinsomstandigheden, unieke levensomstandigheden, met daarin unieke tradities, gewoonten en levenslessen. En deze twee vreemden, die kiezen ervoor om onder één dak te gaan wonen. Gezellig. En ik weet niet hoe jullie ervaring is, maar in je verkeringstijd, dan val je op een aantal leuke dingen van je partner. Je toekomstige partner. Op het moment dat je getrouwd bent, val je erover. Je bent zo blij dat jouw handige Harry zo handig is. Totdat hij, als je getrouwd bent, elk weekend aan het klussen gaat. Dan denk je, ja, dat was toch niet zo handig. Dus twee unieke persoonlijkheden onder één dak met mogelijk toekomstige kinderen. Dat vraagt veel afstemming. Gedoe. Elk kind, elke opvoedsituatie kent zijn specifieke zorg en aandacht. En die kan ik helaas vanochtend, in één ochtend, niet allemaal met jullie bespreken. Ik heb helaas geen op maat gepast stappenplan. U kunt nu nog naar huis. Protocollen, zodat het succes van het kind vanaf vandaag verzekerd is. Ik heb het niet. Ik kan het niet. Ik geloof er niet in. Ik presenteer vanochtend niet het perfecte plaatje, omdat hij niet bestaat. Maakbaarheid in het algemeen is een grote leugen. Maakbaarheid in het opvoeden nog groter. We hadden het er vanochtend al even over als het gaat over het geloof. Het is niet je schuld, tenzij het aanwijsbaar is. Het is niet je schuld, ouders, grootouders, als je kinderen niet gaan geloven. Want het is ook niet je verdienste als ze het wel doen. Dat is genade. Het is genade alleen. In alles. Zijn we hier dan voor niks? Nee, ik denk dat er wel degelijk zaken zijn die we binnen het opvoeden kunnen bespreken, omdat we daarin een mate van invloed hebben. Een groeiplaats of een bouwplaats, want dat zegt de psalmist ook, als de Heer het bouwt, dan bouwt hij, hij bouwt op de bouwplaats. Kent drie essentiële voorwaarden om te groeien en te ontwikkelen. En als je dan even zeg maar de letterlijke bouwplaats voor ogen houdt, dan zijn daar drie dingen van belang. Wil dat succesvol zijn? Allereerst het fundament. Voordat er een huis gebouwd wordt, wordt er bodemonderzoek gedaan. Toegepast op ons thema, ik ga het straks uitwerken. Zichtbaar maken wat al aanwezig is. Dat is volgens mij het hart van opvoeden. Dat we elkaar gaan uitpakken. Het tweede wat van belang is, als we een huis gaan bouwen, is dat er veiligheid is. Zo gauw je de bouwplaats oploopt, moet je een helm op en van die schoenen. Het zijn meestal niet de mooiste schoenen, maar wel veilig. Nou, zo is het ook voor thuis, is veiligheid essentieel. En ik denk dat die veiligheid alles te maken heeft met een onvoorwaardelijke relatie, in plaats van een gelikt stappenplan. En het derde, wat van belang is, is samenwerken. Samenwerken is iets anders dan tegelijk werken. Als ik bij Albert Heijn boodschappen doe, dan doe ik met al de mensen in Albert Heijn tegelijk boodschappen. We doen dezelfde dingen, alleen we hebben niets met elkaar. Als ik met mijn vrouw bij Albert Heijn boodschappen ga doen, doen we het samen. Want we hebben een gemeenschappelijk belang, onze portemonnee. Daarom is het ook zo triest dat heel veel kerken niet samenkomen, maar tegelijk komen. Geen samenzang hebben, maar tegelijk zang hebben. Ze doen wel dezelfde dingen, maar ze kennen elkaar niet. Dus als het om samenwerken gaat, dan heb ik het over dat je een gemeenschappelijk verlangen hebt met elkaar. En dat je dat vanuit je verschillende verantwoordelijkheden vorm en inhoud geeft. Nou, we beginnen bij het fundament. Ik ga veel vertellen, want ik heb met heel veel mensen gesproken voordat ik hier überhaupt mocht komen. Een soort commissie die ik werd gewogen en niet te licht bevonden, denk ik. Maar ik ga naar een van die dames ga ik een samenvatting sturen. Dus mocht je halverwege mijn verhaal een beetje de rode draad kwijt zijn geraakt, het komt goed. Ja, dus dan moet je maar bij een van die drie dames zijn. Jullie weten natuurlijk niet wie. Maar, nou, succes met het uitzoeken. Maar dus dan komt het goed. Het fundament. Zichtbaar maken wat al aanwezig is. Uitpakken. En misschien denk je van, wat is het nou? Eigenlijk is dit principe al in de Bijbel omschreven als een belangrijk aspect in de gemeente. Als we kijken naar Johannes 11, waar Lazarus tot leven werd gewekt door Jezus. Hoe kwam Lazarus uit zijn graf? Ingepakt. Ingepakt, ik kwam er zo uit, denk ik. Zo'n mummie. Hij leefde wel, maar dan had je ook alles gezegd. En dan zou je denken, Jezus heeft een foutje gemaakt. De klus is nog niet klaar. Maar dat doet hij niet. Hij gaat Lazarus niet uitpakken. Hij zegt tegen de omstanders, pak hem uit. En als Lazarus uitgepakt wordt, dan wordt Lazarus zichtbaar. Nou, ik denk dat principe ook geldt voor het kerngezin, ons gezin. Opvoeden. Kinderen zijn een cadeau van God gegeven aan deze maatschappij. En de opvoeders, de ouders die het pand hebben ontvangen, krijgen de opdracht om het cadeau uit te pakken. Daarom is opvoeden ook niet een vat vullen, dat je je kind gaat volproppen met allerlei geweldige ideeën die jij hebt bedacht. Maar dat je al het geweldige wat God in je kind heeft weggelegd, dat je dat eruit haalt. Wat staat er in Jesaja? Dat ze schitteren in zijn licht. Wij zijn het vonkje om onze kinderen in de fik te steken. In plaats van ze vol te proppen, zodat ze uitgedoofd raken. Ik denk dat het hart van opvoeden is om onze kinderen uit te pakken. Zichtbaar te maken wie ze al zijn. Daarom is de vraag ook, wie wil je worden? Een hele stomme vraag. Want je bent al iemand. Toen het zaadje bij het eitje kwam, toen was jij jij. En dat was genoeg. Twee momenten in je leven liggen vast. Je geboortedag en je sterfdag. En die eerste dag hebben we allemaal beleefd, want we zitten hier. En die tweede dag die gaan we ook beleven, tenzij Jezus eerder terugkomt. Zou het mooi zijn, hè, vandaag. Dan hoop ik wel dat de zaal leeg is. Ja, kijk, er wordt dan toch alweer een hulplijn ingeroepen. Ja, misschien moet die persoon nog even nadenken van, ben ik er wel bij als hij komt? He? Het zou toch jammer zijn als je hier in je eentje blijft zitten met je telefoon. Dan heb je er niks meer aan. Ik wou bijna een raar woord zeggen. He, maar tussen die twee momenten ligt je levensweg. Tussen die twee momenten ligt je levensweg. En je wordt als kind wordt je geboren als een zipbestand. En als je een zipbestand krijgt, ja, dan zie je niks. Totdat je het gaat uitpakken. En allemaal prachtige foto's en bestanden. En zo is het ook met een kind. Een kind wordt geboren als een zipbestand. En als je het gaat uitpakken, wordt het steeds meer zichtbaar wie hij of zij al is. En dat uitpakken vindt plaats op allerlei uitpakplekken. En dat begint thuis. En op een gegeven moment wordt de wereld van het kind groter. School, kerk, familie, werk, relatie, noem maar op. En al die uitpakplekken staan in dienst van het hogere doel. En het hogere doel is zichtbaar worden wie je al bent. En daar zit ook een Bijbelse gedachte onder. Want in Romeinen 8 vers 29 staat dat onze bestemming is dat we op Jezus gaan lijken. En elk mens, nog voordat je bestond, kende hij je naam. Noemde hij je naam. Heeft hij een unieke touch van hemzelf aan dat nieuwe kind gegeven, zodat het kind een nieuwe persoonlijkheid werd. En als je dat nieuwe gaat uitpakken, pak je als het ware ook ietsjes van Jezus uit. Dat is beelddragen Gods worden, niet meer en niet minder.
Dat je steeds meer op Jezus gaat lijken. Dat is hetzelfde dat jij steeds meer op jij gaat lijken. Uitpakken. En de vraag is natuurlijk, want als je uitgepakt kunt worden, kun je dus ook ingepakt blijven. Daar leven wij als gezin al heel veel jaren mee op. Door mijn werk. Ik krijg dagelijks mensen in mijn kantoor die zijn ingepakt gebleven. Omdat ze zich steeds maar aanpasten. Omdat ze zich lieten leiden door wat men belangrijk vond. Omdat ze misbruikt werden. Omdat ze gevoelig waren voor de gewoonten en de tradities. Omdat ze slaaf werden. Hè? Het perfectionisme is de moderne variant op slavernij. Allemaal situaties die maken dat mensen ingepakt blijven. En ik denk dat de Heere God het diepste verlangen heeft toen hij een kind aan jullie gaf, hè, Filippenzen 1, vers 6. Hij die in jou een goed werk is begonnen, hij wil het graag afmaken. Dat het uitgepakt is. En als we helemaal uitgepakt zijn, dan mag je naar huis. Dus dat uitpakken houdt niet op je 18e op, hè? Want kinderen groeien naar volwassenheid, volwassenen groeien in volwassenheid. Dus mocht je denken dat je af was, bel dan de begrafenisondernemer maar. Ja, want dan word je thuis gehaald. Soms ben ik misschien een beetje lomp. Maar dan is het in ieder geval wel duidelijk. Dus het fundament van opvoeden is volgens mij dat we onze kinderen, maar indirect ook wij als ouders, zichtbaar mogen worden wie we al zijn. Daarom heb je ook een ander nodig om zichtbaar te worden wie je al bent, in plaats van om iemand te worden. En dat is ongezonde afhankelijkheid. We hebben niet iemand nodig om iemand te zijn, dat ben je al. Maar je hebt iemand nodig om zichtbaar te worden wie je bent. En als je 10 mensen op 10 verschillende eilanden geboren laat worden, en na 18 jaar zet je ze op 1 eiland en je vraagt aan hen, wie van jullie is er geduldig, zal niemand zeggen ik. Waarom niet? Dat heeft niemand gezegd. Daarom is het goed dat de mens niet alleen zij. In je eentje word je niet uitgepakt. En we hebben het een beetje verengd tot het huwelijk. Maar ik denk dat het veel breder is. In je eentje word je niet uitgepakt. Word je niet zichtbaar. Wordt God, wat hij van zichzelf in jou heeft weggelegd, niet zichtbaar. Dus ik hoop en ik verwacht dat jullie dat verlangen hebben om je kind te mogen uitpakken. Maar ook hier in de gemeente, dat jullie het verlangen hebben om elkaar uit te pakken. En als dan zichtbaar wordt wat er al is, dat je dan niet schrikt. Of dat je het lastig vindt. Maar je denkt, wat ben ik blij. Dat God een veelkleurige God is. En niet een saaie grijze muis. Dus het eerste fundament. En zoals je dat op een bouw ook regelmatig doet, en bodemonderzoek, is het ook goed dat we regelmatig in onze gezinnen, maar ook hier in de gemeente, bodemonderzoek doen. Is de grond nog wel zuiver waarop we bouwen? Het tweede. Want de vraag is natuurlijk, wat is daarvoor nodig? Wat is nodig voor zo'n uitpakproces? Veiligheid. Veiligheid is nodig om je te kunnen hechten met jezelf, om je vervolgens te kunnen hechten met een ander. Een onvoorwaardelijke relatie. En ik kwam daar zelf een aantal jaren terug, keihard werd ik daarmee geconfronteerd. Een jaar of 25 terug gingen wij met ons gezin op vakantie naar Zeeland, Biggekerk, een eindje verderop. Camping De Hofwijze, een minicamping. En we kwamen daar met onze bus de camping oprijden. En die deur van die bus die ging open. En uit die bus vielen 5 jongens met hun muziekinstrumenten. En je zag de mensen op de camping denken, dit is het einde van onze vakantie. En wellicht was dat ook de reden waarom we de eerste week geen contact hadden met onze buren. Maar na een week hadden we geen suiker, geloof ik. Dus we gingen naar onze buren en we vroegen aan onze buren van, hebben jullie wat suiker? En toen bleek in de verbinding dat we eigenlijk best wel leuk waren. Wij gingen naar bed, de buren gingen wat later naar bed. En de volgende ochtend zaten wij aan de ontbijttafel. En toen kwam Edwin, onze buurman, kwam bij de ontbijttafel staan. Edwin leeft nog, dus mocht je dit verhaal niet geloven. Edwin woont in Lelystad, gaat er naar de pijler. En dus als je zegt Edwin, dan komt hij. En dan gaat hij dit verhaal bevestigen. Edwin die stond bij de ontbijttafel. En Edwin zegt, Bert, joh, ik heb vannacht gelachen. Ik zeg, joh, hoezo dan? Vertel eens. Nou, zegt hij, ik heb nog heel lang doorgepraat met iemand. En toen ging hij weg en toen zei ik heb een goede boekentip voor je. En ik pakte het boek en ik scheen met een zaklantaarn op het kaf en ik las de titel voor. Vader zijn met hart en handen. Het is geschreven door Bert Reins en die vent staat naast ons. Hij zegt, maar het mooiste komt nog. Ik heb jou de afgelopen weken eens wat geobserveerd en ik heb regelmatig gedacht, die man die zou dat boekjes moeten lezen. Nou, dan sta je dan met je goede gedrag. Doctoranders in de pedagogiek, boeken schrijven en weggezet als een of andere overspannen manager of zo. Ik had nog een vrouw bij me en dat doe je meestal als je op vakantie gaat. En die vond het nodig om het nog allemaal wat bijbels te bekrachtigen. En die zei, ja Bert, wie meent te staan, ziet het er niet vallen. Nou, je kan je voorstellen dat het een hele gezellige, fijne vakantiedag werd. Maar waar het mij om ging, is dat ik opnieuw ervan bewust werd dat onze kinderen niet zitten te wachten op contact met een omgevallen boekenkast. Maar met een hart dat klopt. En niet alleen een hart dat klopt, maar ook een leven dat klopt. Onvoorwaardelijke een relatie. Dat geeft veiligheid. Een paar kenmerken van zo'n onvoorwaardelijke relatie is onvoorwaardelijke liefde en trouw. En nu kan ik me voorstellen dat u denkt, dat jij denkt, ja, dat is een open deur. Ja, dat snap ik, als we het hier zo laten. Maar ik bedoel eigenlijk, als het niet zo gezellig thuis is. Als ze je het bloed onder de nagels vandaan halen. Als je ze wel achter het behang of wat je ook aan de muur hebt zitten, kunt plakken. Op die momenten heb je ze dan onvoorwaardelijk lief. En ben je trouw. Francis Schaeffer, een christenfilosoof, zei, onder druk wordt zichtbaar wat echt is. Een ander kenmerk voor een onvoorwaardelijke relatie is dat je je kind stimuleert om van binnen naar buiten te leven. En van binnen naar buiten leven betekent dat het kind contact maakt met zijn eigen ziel. En dat het kind leert zich af te vragen, wat zijn mijn wensen, wat zijn mijn behoeften, wat zijn mijn verlangens, wat zijn mijn fantasieën. En dat je kind leert, dat is niet het eindstation, want dat is egoïsme. Maar dit is het vertrekpunt in het contact met de ander. Leren wij onze kinderen van buiten naar binnen te leven, worden ze chameleons. En het kenmerk van een chameleon is, en dat kan nu heel goed, onzichtbaar zijn. Het nadeel daarvan is dat je hem niet ziet. En laat dat nou hetgene zijn wat ons als mensen kenmerkt. Zien en gezien worden. Toen Adam en Eva hadden gezondigd, toen ging God ze eerst achter de bosjes vandaan halen en toen pas in gesprek. Hij wilde ze eerst zien. En hij wilde dat zij wisten dat ze gezien werden. En vanuit die verbinding ging God verder. Dus stimuleer je kind om van binnen naar buiten te leven. En daarbij hoort fouten maken precies. mag. Zei jij dat? Jij snapt het. Hoe heet jij? Abel. Mooi Abel. He? Fouten maken. Weet je, Abel, fouten maken moet. Dat is nog een stapje verder. Want als je geen fouten maakt, dan maak je niks. He? Er is zo'n spreekwoord, waar gehakt wordt, daar vallen spaanders. He? Dus daar waar gewerkt wordt, daar worden fouten gemaakt. Dus als er geen fouten worden gemaakt, wordt er dus ook niet gewerkt. He? Dus Abel, doorgaan. Misschien niet zo leuk voor papa en mama, maar die moeten er maar een beetje aan wennen. He? Ja. Nee, maar weet je, en ik denk dat wij als ouders zijnde ook naar onze kinderen moeten en mogen laten zien dat wij dus ook fouten maken. Want daarin mag je ook laten zien dat jij ook als opvoeder gewoon van genade afhankelijk bent. Ook in je opvoeden. In Hattem zeggen ze, verbeel u niks. Verbeel je niks, joh. Jij met je academische graad. Met je boekjes schrijven. Met je column schrijven in de visie. Het zegt allemaal niks. Het gaat erom of je echt bent. Ik heb jarenlang, dat is het nadeel, hè? Ik heb zo'n kast in mijn hoofd en er gaan allemaal laadjes open van voorbeelden. En dan denk ik, ja, ik ben er nu toch. Hè? En ik moest daar veel langer naar huis rijden dan jullie. Dus ja, dan maar even wat langer wachten op de koffie. Maar ik moest als het om echt gaat, ik heb jaren voor ACM. ACM is een zendingsorganisatie, European Christian Mission, gewerkt voor de member care. Dus de zorgdragen voor de zendelingen. En die hebben dan één keer in zoveel tijd hadden ze ook een conferentie, één keer in 2 jaar. En ik was er een keertje voor uitgenodigd om daar te komen spreken over leiderschap, echtheid in leiderschap. En er waren zo'n 30 Nederlandse leiders, veldleiders. En toen dacht ik van bij de voorbereiding, hoe kun je nou veldleiders in Nederland, uit Nederland, in het buitenland, hoe kan die nou binden? Nou, wellicht dat jullie dat weten, mensen die al heel lang, Nederlanders die heel lang in het buitenland woont, die houden van stroopwafels, chocola en drop. Dus wat deed ik? Ik nam dropjes mee, krijtjes. Ken je die boek? Ken je die krijtje van die schoolkrijtjes? Zo lekker, hè? Ja, zo lekker, ja precies. Zakje open, zakje op. Weet je dat, hè? Ja. Nou, goed. Dus ik had zo'n zakje gekocht. En toen dacht ik, ik ga ook 2 echte schoolbordkrijtjes, ga ik zo prepareren, die stop ik er ook in. Dus wat ik deed, we hadden die workshop, echtheid en leiderschap. En toen zei ik, ik heb geen pepermunt bij me, maar we moeten dropjes doen. Dus iedereen heeft een dropje. Ik zeg, en bij ons in de kerk, ik ga in Hattem naar een baptistengemeente. Dan zijn we gewend met avondmaal, even wachten op elkaar, hè? Niet gelijk zo van, ik heb een stukje brood. Nee, even wachten. Dus jullie ook even wachten. Nou, jongen, mijn hart ging tekeer. Ik zeg, ja, we wachten nu in. Dus ze stopt het in de mond. En er waren gelijk 2 mannen die stonden op en die maakten van die kotsgeluiden. En ik zei, hé, wat is er gebeurd? Huh? Ja, zeiden ze, het was niet echt. En toen zei ik, maar waarom heb je het dan in je mond gestopt? Ja, het leek erop. En dat was voor mij het bruggetje naar het thema. Want ik zei, dat geldt niet alleen voor dropjes, maar ook voor relaties. Als je niet echt bent, word je uitgespuugd. Sterker nog, het is een principe in Gods woord. Gij zijt niet heet, gij zijt niet koud, gij zijt lauw, ik spuug u uit. Dus wees echt. En als je je kak voelt op een dag en je kind vraagt aan jou, hoe voel je? Zeg dan gewoon, precies. In plaats van dat je zegt, ja, het gaat best wel goed hoor. Dan lieg je gewoon. En je kent vast wel het voorbeeld, hè? Plaatjes zeggen meer dan praatjes. En als je op die manier je kind voorhoudt hoe je met kakgevoelens om moet gaan, dan ben je een slecht voorbeeld. Dus wees echt. Stimuleer je kind om van binnen naar buiten te leven. Welzijn van het kind, dat is een derde punt. Welzijn van het kind is belangrijker dan welvaart. Het gaat niet om K3. Kennis, kunde en kracht. Ja? Iedereen die een beetje aan het slapen was, die is wel wakker. Het gaat om zijn. Het gaat niet om in eerste instantie, wat kan jij, wat heb jij? Maar wie ben jij? En tenslotte, zie het opvoeden vanuit het perspectief van rentmeesterschap. De Heere God geeft je een pand. Het is niet jouw kind. Het is zijn kind. En hij acht jou geschikt. Dat is al wat, hè? Hij acht jou geschikt om het pand van hem, om daar zorg voor te dragen. En wat kom ik veel ouders, hier niet hoor, maar bij ons in de buurt wel veel, ouders tegen die hun kind gebruiken als een verlengstuk van hun identiteit. Vooral op het voetbalveld. Ouders die zelf een beetje een mislukte voetbalcarrière achter de rug hebben. Die zien allemaal in het veld hun Johan Cruijven lopen. En het kind mag niet gewoon tegen een balletje gewoon lekker aanschoppen, maar die moet iets. Of naar school. Mijn kind moet naar de HAVO of naar het VWO. Wat een onzin. De best betaalde banen vandaag de dag zijn de mensen die heel praktisch handig zijn. Dus als je nog een beetje slim bent, ga je gewoon een vak leren. In plaats van je kop vol proppen met allemaal kennis en straks iedereen de weg zit omdat er geen baan voor je is. Ook dit is een beetje kort door de bocht. Goed, we hebben het fundament gehad. Het fundament, het hart van opvoeden, daar hebben we gekeken. Dat is het elkaar uitpakken, zichtbaar maken. Zodat God door ons heen zichtbaar wordt aan de wereld. Daar is nodig veiligheid, een relatie, een onvoorwaardelijke relatie. En het derde en laatste punt gaat over samenwerking. Heb regelmatig bouwoverleg. Dat gebeurt ook op een bouw, hè? Daar is een keten, een bouwketen. Er wordt geluncht, gekaart, maar er wordt ook bouwoverleg gepleegd. En ik denk in een wereld als die van ons, waar allerlei opvoeders mee bemoeien thuis, indirect of direct, is regelmatig bouwoverleg nodig met elkaar. Vaders en moeders. Ik heb jarenlang voor de Filemusketier vader-tienerweekenden gedaan in de Ardennen. Geweldig. Is er wel eens iemand mee geweest? Kijk. Dan zitten de diehards. Ik ben zo enthousiast over het vaderschap. Misschien wel omdat ik het gemist heb. Maar ik heb ontdekt dat een vader en een moeder niet inwisselbaar is. Dus in dat bouwoverleg, mannen, daar ben jij ook. En dat is niet een klusje wat je vrouw laat doen. En vrouwen, in het bouwoverleg is je man ook. En dan niet als een handige Harry die de stukjes die jij niet kan doen mag oplossen voor jou. Nee, hij heeft een eigen mening. Mag die? En dan stem je samen af. En vraag je met z'n tweeën, wat heeft ons kind nodig? We zijn als mannen en vrouwen complementair. We vullen elkaar aan. We zijn uniek in onze seksueigenheid. En dus niet inwisselbaar. En als de kinderen ouder worden, zoals een Abel bijvoorbeeld, hè, zo'n Abel. Ja, moeder die pakt Abel weer bij de les. Hey, opletten, Abel, wat heeft hij tegen jou? Net als in de klas, hè? Abel, jongen, ik heb tegen jou. Je moet een beetje opletten. Nee, maar zulke gasten, dat is toch gewoon prachtig. Die moet je ook bij het bouwoverleg betrekken. He? En dan vraag je als vader of als moeder van, hey Abel, hoe vind je eigenlijk dat ik het doe? En als hij dan iets vervelends zegt, dan moet je niet gelijk zeggen, oh, dat valt me wel mee. Nee, voor hem niet. Ofwel, hè? Volgens mij best wel leuke ouders, of niet? Nee? Nou, gelukkig is er nazorg in deze dienst. Waar stond ook alweer het gebedsteam? Ik weet het niet. Ja, je zult weten dat ik hier ben geweest, hè? In het bouwoverleg, dat is misschien nog wel goed om dat te noemen. Ik was vorige maand was ik met mijn vrouw, waar we naar de film, Conclave. Ik weet niet of je het kent, het gaat over pauzes overleden en een nieuwe paus. En ook allemaal machtspelletjes. Maar er was één opmerking, en die vond ik wel mooi. En dat is goed om mee te nemen in het bouwoverleg. Stelligheid is het gif van eenheid. Stelligheid is het gif van eenheid. Bouwoverleg. Twee, heb reële verwachtingen. We vallen allemaal tegen bij tijd en wijle. Als iemand zegt, maar mijn partner valt zo tegen, zegt, kijk eens in de spiegel, man. Jij valt ook niet mee. Weet je, dat is de realiteit. Eigenlijk zouden we in ons huis allemaal zo'n verkeersbord op moeten hangen in werk en uitvoering. Under construction until he comes. Ah, wat een ruimte. Of hier in de kerk zou ook wel mooi zijn. Mooi bord. Nou, doe maar niet aan die muur. Maar... Als mensen hier komen en die kijken naar het bord. En die zeggen, was dat er voor een bord? Die zeggen, ja, we zijn allemaal imperfect hier. Allemaal van genade afhankelijk. Welkom. Doe maar gek. In Hattem is een huis, vlakbij ons, er staat een bordje op, plek zat. Ik hoop dat er bij jullie thuis en in deze gemeente plek zat is. Vooral voor de aparte. De gekke, de rare. De uitgekotste. Reële verwachtingen. Draagkracht en draaglast is ook van belang in het opvoeden. Dat we onze kinderen al vrij jong leren wat verantwoordelijkheid dragen is. En de consequenties van keuzes. Ruim je eigen rotzooi op. Je moeder woont hier niet. Dat stond in de kleedkamer van mijn vrouw. Die werd in het ziekenhuis. Dus blijkbaar is dat nogal een hardnekkig ding. Je eigen zooi opruimen. Grenzen stellen. Hoe laat is het eigenlijk? Oh, ik ga het afronden. Ik zie nog niemand zenuwachtig doen, dus... Grenzen stellen. Gelukkig mag dat weer, hè? Gelukkig mag je weer grenzen stellen en zijn we een beetje af van dat vrije opvoeden. En dat is maar goed ook, want vrije opvoeding bestaat niet. Voorbeeld. Het schijnt een broodje aapverhaal te zijn, maar het is te leuk om te vertellen. Er was een man die stond bij de Albert Heijn in de rij bij de kassa zijn boodschappen af te rekenen. En achter hem stond een meisje met een moeder. Met dat karretje steeds tegen zijn hielen aan te duwen. Ik weet niet of je dat wel eens beleefd hebt. Nou, dat is echt niet fijn. Hè? En vooral als je dan al twee, al drie keer iets gezegd hebt. En dat kind, dat kijkt je aan alsof ze het in Keulen hoort donderen. En dan, bij mij in ieder geval, komt er dan heel veel vlees omhoog. En ik bedoel, niet gehaktballen, maar ik bedoel, het is gewoon... tegenovergestelde van wat de geest omhoog zou moeten brengen. En in dit geval gaat die man tegen die moeder zeggen... mevrouw, wilt u tegen uw dochter zeggen dat ze ophoudt met dat karretje? En toen zei die moeder, nee, dat doe ik niet, want mijn kind krijgt een vrije opvoeding. Precies, dat dacht die man ook allemaal. Ho, ho, ho. En achter die man stond een punker. Yes, met een pak yoghurt. En die maakte het pak yoghurt open en die gooide over het hoofd van het meisje. En zei tegen moeder, ik heb een vrije opvoeding gehad. Ja, dat kan dus niet, hè. Hiervoor geldt ook de een zijn brood, is de ander zijn dood. Dus daarom hebben we grenzen nodig. Ik ben zo blij dat er grenzen zijn, want anders durf ik straks niet meer naar huis. Nou, zo zijn er ook grenzen nodig... in onze samenwerking. Wat kan jij wel, wat kan jij niet? Wat mag jij wel, wat mag jij niet? Oh, dat is niet leuk en niet gezellig. Nee, welkom in de wereld. Het is ook niet altijd gezellig. Soms is het leuk hier, maar het is hard werken. Alle dagen zon, geef een hele grote zandbak. Weet je, dat is de werkelijkheid, hè? En vandaag de dag lijkt het er wel op alsof we onze kinderen een soort pretpark moeten aanbieden. Ook sommige mensen die dan naar een kerk komen. Die denken ook van, nou, het is een soort pretpark. He, daar kan ik lekker wat halen. Nou, volgens mij ga je naar de kerk om iets te brengen. Een love offer. Zodat de Heere God kan zitten in plaats van moet staan. He, hij troont op de love offers. Het is geen marktkoopman. Het is grenzen stellen. Stop met vergelijken. En plek zat. Ik ga het afronden. Ons gezin. Een groeiplaats. En ik had als ondertitel geschreven: een veilige plek als basis voor gezonde groei naar een in volwassenheid. Ik zou na vanochtend kunnen zeggen: onze kerk is onze gemeente. Een groeiplaats. Een veilige plek als basis voor gezonde geestelijke groei naar en in volwassenheid. Want de Bijbel spreekt ook over kinderen in het geloof, jongelingen in het geloof, ouderen in het geloof. Het grootste probleem van de Nederlandse kerk is vandaag dat het een hele grote peuterspeelzaal is geworden. Een gebrek aan geestelijke vaders en geestelijke moeders. En ik weet niet waar het dan komt, maar het is essentieel. En 3 dingen heb ik met jullie besproken die belangrijk zijn. Dus vast meer. Maar bij de uitvoering heb je hier volgens mij de handen al vol. Fundament. Zorg dat je steeds bezig bent met het uitpakken. Want het inpakken gebeurt maar zo. Zorg dat er veiligheid is in huis. Dat je verbinding hebt. Johannes 8, de overspelige vrouw. De fariseeën zeiden, ze moest gestenigd worden volgens de wet. En wat zegt Jezus? Ik verwerp je niet. Eerst verbinden. Ik verwerp je niet. Eerst verbinden. En waarschijnlijk heeft die mevrouw tegen Jezus gezegd, ja, maar wat ze zeiden, dat klopte wel. En dat Jezus net zo lang zei, ik verwerp je niet, zodat het van haar hoofd zakt in haar hart. Toen werd het niet meer een kennen, maar een overtuiging. En vanuit die overtuiging zei Jezus, toen hij het zag, kom maar, doch zondig niet weer. Dat is de volgorde. Eerst genade, dan de waarheid. En dat is nodig voor veiligheid. Die onvoorwaardelijke relatie is nodig voor het onderwijs. Voor het zondig niet weer. Voor de waarheid. En tenslotte mogen we samenwerken. Niet tegelijk, maar samenwerken met hem. Hij als bouwmeester. Hartelijk dank voor jullie aandacht.